Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 27, het eerste en het tweede vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Psalm 27, vers 1 en 2. We gaan samen luisteren naar de wet van de Heere in de 10 geboden. En in de samenvatting die de Heere Jezus Christus daarvan gegeven heeft, aansluitend zingen wij Psalm 18, het 8e vers. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen. Verkeerde toont ge u een worstelaar. Door u, o Heere, geeft mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Psalm 18, vers 8, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus zegt: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
openen vanochtend de schriften, gemeente, in het Oude Testament, in het Bijbelboek Jesaja. We lezen hoofdstuk 8, vers 16, tot en met hoofdstuk 9, vers 6. Onze schriftlezing, Jesaja 8, vers 16, tot en met Jesaja 9, vers 6. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbijden die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en wonderen in Israël, van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Wanneer ze dan tot u lieden zeggen zullen: vraag de waarzeggers en duivelskunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen. Zo zegt: zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis. Zo ze niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig. Het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal zien, dan zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan en naar het... Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hun schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel van het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere der Heerscharen zal zulks doen. Tot zover. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in onze gebeden. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, we danken u dat we vanochtend bijeen mogen zijn in uw huis, in de kerk. In deze tijd van Advent, de tijd van verwachting. En we bidden, Heere, geef ons die verwachting in ons hart. Wij zijn mensen die het op deze aarde duister hebben gemaakt. En wat hebben we het nodig dat u het licht maakt? Zoals u het eenmaal licht hebt gemaakt toen u uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het licht der wereld, in deze wereld gezonden hebt. Zo bidden we, Heere, maakt u het ook vandaag voor ons licht. U kent ons wel. U weet wie we zijn. U kent ons nog beter dan dat we onszelf kennen. U weet ook wat we nodig hebben. We bidden, Heere, zoekt u ons op. En maakt u het licht. We belijden het, Heere, dat het onze schuld is. Als het donker is in ons leven, we belijden het u dat het onze schuld is gezamenlijk, dat het zo donker is in deze wereld. En we bidden, ontdek ons daaraan. Want we kunnen het zeggen, ook zo, op dit moment in ons gebed. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat we het ook voor uw aangezicht belijden, beleven. Heere, pas als u het licht maakt in ons leven, als u met uw licht ons tegemoet treedt, dan zien we hoe donker het was, hoe duister wij het hebben gemaakt. En we bidden, Heere, doe ons dat licht zien. En geef dat in deze dagen we mogen leven van het licht dat gekomen is in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zegent u ons, Heere, in deze dienst. Wilt u geven dat de prediking helder mag zijn en eenvoudig, zodat ook de kinderen in de kerk het zullen begrijpen. Geef dat de prediking geestelijk is. En dat uw geest die woorden die worden gesproken gebruikt. En geef dat ze vrucht dragen in onze harten, in onze levens. Zodat we van binnenuit geheel en al worden vernieuwd. Als we ver bij u vandaan leven, Heren, met de rug naar u toe, wilt u ons aanspreken vanochtend. Geef dat we gehoor geven aan uw stem. Worden stilgezet op de weg die we gaan. En dat het licht mag worden in onze levens. Maar Heren, ook als we bordenvol vragen zitten, geestelijke vragen misschien ook. Wie kan ze oplossen dan u alleen? Wilt u het doen? En Heren, als we u graag willen dienen. En als het in ons hart leeft, wat we zojuist ook hebben gezongen. God is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Geef Heren dat we in dat geloof worden bevestigd en versterkt. En dat we zo de weg mogen gaan die u ons wijst. We zijn helemaal van u afhankelijk, Heren. Nog meer dan dat we het beseffen. En we bidden zegen ons niet omdat wij iets bij u verdienen, want dat doen we helemaal niet. Maar we naderen tot u pleitend op wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. U hebt het toch zelf in uw woord gezegd dat waar twee of drie mensen in uw naam bijeen zijn, u zelf daar in het midden bent. Daar leggen we vanochtend de vinger bij. En we bidden u, maakt u dat waar en wees in ons midden. En wees in ons midden zoals u dat toch telkens bent als één die dient, die uitdeelt. Die u zelf doet kennen. Ja, Heere, geef dat we u mogen kennen. Niet alleen van horen en zeggen, maar dat we u persoonlijk kennen. Zoals u zich hebt geopenbaard in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden, Heere, voor diegenen die gebukt gaan onder zorgen. In wie leven er verdriet is en rouw. Juist in deze donkere dagen, zo aan het eind van het jaar, vlak voor kerst, kan het nog eens te meer op ons afkomen. Heren, waar zouden we anders naartoe gaan dan tot u? Biddend om ontferming. We bidden, ontferm u over ons. En we bidden, Heren, als wij mensen zijn die zulke gevoelens niet hebben, in wier leven het goed gaat en voor de wind gaat, geef dan dat we met heel ons hart omzien naar mensen om ons heen. En dat we uw woord, uw wet echt gehoord hebben, dat het erop aankomt. Uw liefde hebben boven alles, maar ook de naaste als onszelf. We bidden, Heren, voor de wereld waarin we leven. Een donkere wereld. Waar lijden de toon aangeeft voor zoveel mensen. We bidden voor mensen die te lijden hebben onder oorlogsgeweld. Mensen die van huis en haard verdreven zijn en moesten vluchten. We bidden voor broeders en zusters die te lijden hebben, juist omdat ze bij u willen horen en de weg gaan die u hen wijst. Heere, geeft u hen moed en kracht om vol te houden en dat ze mogen getuigen van wie u bent. We bidden, Heere, doe uw koninkrijk komen. In deze wereld, dwars door alles heen en tegen alle tegenstand in. Want de overste van deze wereld is toch verslagen. Hij weet dat hij kleine tijd heeft. En daarom voert hij zijn activiteiten op. Maar u hebt toch overwonnen, Heere Jezus Christus. En we bidden dat de dag spoedig komen zal. Dat uw overwinning zichtbaar zal worden. Dat u zult komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat u het voor uw volk voor eeuwig licht maakt. In die stad waar geen lamp meer nodig is. Want de Almachtige God is haar lamp. En het lam is haar kaars. Geef Heere dat dat ook onze toekomst zal zijn. En behoed ons ervoor. Dat we vanochtend zouden horen van het licht. Dat gekomen is en dat komt. En dat wij in de duisternis zouden blijven. Heere, roept u ons uit onze duisternis. Tot het wonderlijke licht van uw genade. Werkt u door uw geest zo in onze harten. Dat het licht wordt. En dat we zullen leven in de richting van u. Die het licht der wereld bent. En die komt om alle dingen nieuw te maken. Dat hebben we veel om u te vragen, Heere. We hebben ook veel om te danken. U geeft ons vrijheid om naar de kerk te gaan. U geeft ons uw woord in handen. U geeft ons elkaar om elkaar hier te ontmoeten rondom uw woord. Om elkaar te dienen door de liefde. We prijzen uw naam daarvoor en we bidden u. Hoort u onze gebeden? Om Christus wil. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En daarbij zingen we uit Psalm 107. Ook in Psalm 107 vinden we over duisternis en licht, waar het in de prediking ook over zal gaan. Psalm 107, we zingen vers 6. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood. Vers 7. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden. En ook vers 11. Laat zulken eer bewijzen aan scheren, gunst en macht. Psalm 107, vers 6, 7 en 11. Bij de inzameling van de gaven. De tekst voor de preek van vanochtend vindt u in Jesaja 9, vers 1 en vers 2. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blij wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Straks na de preek zingen we van Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. 97, vers 7, na de prediking. Gemeente, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zei de Engelse minister Edward Grey: nu gaan de lichten uit in heel Europa en we zullen ze in onze levenstijd niet meer aanzien gaan. En zo is het geweest. Het werd donker en het bleef heel lange tijd donker. Nou, gaan we vanochtend maar niet speculeren over mogelijke wereldoorlogen die eraan komen, maar dat gevoel dat we in een donkere tijd leven en dat het hoe langer hoe donkerder wordt, dat hebben veel mensen. En of dat nou gaat om de verkiezing van de een of de ander in welk werelddeel dan ook, of om klimaatverandering, of om de toekomst van ons eigen land. Veel mensen vinden dat we in een donkere tijd leven. En je komt weinig mensen tegen die zeggen: ja, maar de toekomst is helder en licht. Een beetje naïef als mensen dat zeggen. Zo kijken veel mensen daar tegenaan. En er zijn zoveel vormen van duisternis. En wie maakt het licht? Duisternis kan je bang maken, dat weten de kinderen in de kerk. Er zijn kinderen die houden er helemaal niet van als het al te donker is op hun kamer of op de gang. En eerlijk gezegd, dat weten niet veel kinderen, maar het is echt waar. Er zijn ook volwassenen die best wel bang zijn in het donker, dat is waar. Wie maakt het licht? Alleen God maakt het licht. Dat is wat onze tekst van vanochtend zegt. God maakt het licht in de duisternis. Thema van de prediking: Gods licht in onze duisternis. En dat heeft met drie dingen te maken. Het heeft allereerst te maken met het vastzitten in de duisternis. Vervolgens horen we over het verrast worden door het licht. En ten derde over de vreugde die dat geeft. Gods licht in onze duisternis. Vastzitten, verrast worden en vreugde ontvangen. Dat is waar het over gaat. Onze tekstgemeente verplaatst ons naar een situatie van crisis. Nou wordt het woord crisis tegenwoordig nogal snel gebruikt, maar dat was wel een enorme crisis voor dat kleine staatje Juda, het tweestammenrijk. Koning Achas is aan de macht. En hij heeft in zijn dagen te maken met een regionale supermacht, namelijk Assyrië. De Assyriërs waren geweldig machtig en zij bepaalden eigenlijk wat er in het Midden-Oosten gebeurde. En niet alleen waren ze ontzettend machtig, maar ze waren ook buitengewoon wreed. Maar als je de Bijbel leest en je bent daar in enige mate mee vertrouwd, dan weet je dat er in die tijd geweldige wreedheden voorkwamen. Maar de Assyriërs, die spanden de kroon. De manier waarop ze omgingen met belegerde steden, hoe ze soms mensen levend vilden of verbrandden, martelden, daar heeft Achas mee te maken. Met die supermacht Assyrië, als je het kort wilt samenvatten, in die tijd waren ze machtiger dan de VS tegenwoordig en wreder dan IS tegenwoordig. En wat is de situatie? Er zijn twee koningen, Pekach in Israël, tienstammenrijk, en Rezin van Syrië of Aram. En die willen samen met Juda een coalitie maken om het samen op te nemen tegen dat machtige Assyrië. Want als je dat niet doet, dan legt Assyrië zijn wil op en dan moet je geweldige belastingen betalen. En wat moet koning Achas nou doen? Moet hij zich aansluiten bij die coalitie van het tienstammenrijk in Syrië tegen Assyrië? Of moet die achter hun rug om Assyrië inzijnen? En ja, dan ben je wel aan Assyrië overgeleverd, maar dan ben je in ieder geval een bevriende staat. Wat moet hij doen? Nou, zou de Heere daar misschien ook iets over te zeggen hebben? Jawel. De Heere bij monden van de profeet Jesaja is daar heel erg duidelijk in. Achaz moet het niet zoeken bij Assyrië. En dus kan hij zich aansluiten bij die coalitie. Maar wat gebeurt er? Achaz luistert niet naar Jesaja, luistert dus niet naar de Heere. En zijnt Assyrië wel in, hij moet vervolgens tribuut betalen, geweldige belasting. Maar hij heeft in ieder geval zijn positie veiliggesteld. En hij voorkomt dat de Assyrische legers naar zijn stad opmarcheren. En we kennen dit soort geschiedenissen vanuit de Bijbel. Misschien kent u deze geschiedenis ook al wel vrij goed. Maar het is schokkend natuurlijk. Dat iemand willens en wetens tegen het woord van God ingaat. We hebben het hier niet over de ene of andere staat waar het woord van God onbekend is. We hebben het hier over het tweestammenrijk Juda. En we hebben het hier niet over de een of andere obscure profeet die eens een keertje wat zegt. Maar het is de profeet Jesaja. Die met het woord van de Heere komt. En er wordt niet naar geluisterd. Ja, is het dan raar dat het donker wordt en duister? Nee. Dan halen ze zelf die duisternis over zich heen. Jesaja had het gezegd, hoofdstuk 2, vers 5. Kom en laten we wandelen in het licht van de Heere. Maar koning Achaz deed het niet. En Juda deed het niet. Ze volgden hun eigen wijsheid. Hij maakte zijn eigen afweging van de feiten wat hij voor ogen zag. En hij dacht, en dat is verstandig om te doen. En hoe vaak hebben wij het al niet meegemaakt? Naarmate u wat ouder bent, hebt u het waarschijnlijk vaker meegemaakt. Dat je een afweging maakte en dat je dacht, ja, dat is verstandig om te doen. En dat je achteraf dacht, heb ik daar nou wijs aan gedaan? Was dat nou inderdaad verstandig? Koning Achaz doet wat niet wijs is. En zo leidt hij zichzelf en leidt hij dat volk in de duisternis. En ook dat is iets, dit is een heel bekende tekst, maar ook dat is iets om even op je te laten inwerken. Het volk dat in duisternis wandelt, dat gaat over Israël. Terwijl welk volk er ook in duisternis wandelde. Maar Israël kon wandelen in het licht. Al van oude tijden af, je leest dat, als ze door de woestijn trekken. En dan is de Heere bij hen overdag in de wolkolom en 's nachts in de vuurkolom. En dan maakt hij het licht. En het is zelfs zoals de Egyptenaren achter hen aankomen, dan is het aan de kant van de Egyptenaren donker. En de Heere maakt het pad van Israël licht. Zo is God. En zo is het dus voor het volk van God. Hoe zou het nou bij het volk van God, bij Israël, duister kunnen zijn? God is een licht en er is gans geen duisternis in hem. Hoe bestaat het dan dat het volk van God in duisternis wandelt? En toch is het zo. Dat volk dat kan het weten dat de Heere licht geeft en is. Dit is het volk dat generaties geleden tegen Mozes zei, toen hij bij de Heere was geweest, Mozes, bedek alsjeblieft je gezicht, want je straalt zo, we kunnen er niet naar kijken, je verblindt ons helemaal. En dat was nog maar een afschijnsel van het licht van God. En nu is het duister geworden. En ze dolen erin rond. Het volk dat in duisternis wandelt. Ja, als we ons even proberen voor te stellen wat dat wandelen voorstelt, dan weet je dat het geen gemakkelijke wandeling is. Geen ontspannen tochtje. Duisternis, voor ons 21e eeuwse westerlingen is het haast niet voor te stellen, maar dan is het dus echt donker, hè? Dan was geen kunstlicht. Dan is het echt aardedonker, dan kun je geen hand voor ogen zien. En dan die wegen van toen, dat waren niet prachtige glad geasfalteerde wegen, maar dat waren wegen met hobbels en kuilen erin. En dan zul je je weg moeten vinden in het donker. Hoe doe je dat? Ja, wandelen. Dat is dat je voorzichtig voetje voor voetje je weg zoekt. Het is eigenlijk ronddolen, hè? Je weet de weg niet, je probeert een beetje vastigheid te vinden. Maar hoe zul je vastigheid vinden? En hoe zul je de weg vinden? Het volk dat in duisternis wandelt, ronddoolt. Ik las ergens, en het is waarschijnlijk waar, dat de meeste mensen, als nou de elektriciteit uitvalt of iets dergelijks, of er komt brand, en je moet in je eigen huis, in het donker, de weg vinden naar de uitgang en dan ook zorgen dat je eruit komt. Dat de meeste mensen niet binnen een aantal minuten lukt. En dat een belangrijk deel van de mensen zelfs verdwaalt in hun eigen huis. Moet je nog eens buitenshuis zijn? Moet je nog op een plek zijn waar je de weg moet vinden en het is aardedonker? Dat is de situatie van Juda en van Israël. Iedereen in Israël is de weg kwijt. Iedereen doet maar wat. Iedereen tast maar in het duister. Want ja, als je God verlaat, dan ben je nu weg kwijt. En dan tast je in het duister. En dan doe je maar wat. Ja, en ze gaan zelfs door in dat duister. We begonnen te lezen in hoofdstuk 8. Maar daar lees je het, dat ze in vers 19, dat ze toegaan naar waarzeggers en duivelskunstenaars. En de profeet zegt, hoe is dat nou mogelijk? En er zijn dus mensen die zoeken het in de donkerste krochten. Die gaan duivelskunstenaars weer aanplegen om maar een beetje visie te krijgen. Om maar een beetje een beeld te krijgen, want die kant moet het op. En Jesaja zegt, maar je hebt toch een God? Zou je nou voor de, in plaats van de levende, zou je het aan de doden vragen? Ja, dat doen ze dus wel. Ze hebben de levende God. De God van Israël. En ze gaan naar de doden en het dodenrijk. En daar gaan ze wat in roeren. En zo proberen ze hun weg te vinden. En dat gaat natuurlijk nooit lukken. En zo dwalen ze rond. Hebben we dan het plaatje compleet van de duisternis van onze tekst? Nee, het gaat nog verder. Er staat degene die wonen in het land van de schaduw van de dood. Wonen is wat meer dan ronddolen, hè? Ronddolen doe je als het duister is en je denkt, ja, maar ik moet hier weg en ik wil een weg vinden. Welke kant moet ik op? Maar er wonen, dan zeg je, nou ja, het is zoals het is. Die duisternis, ja, dat is het nieuwe normaal. We moeten het er maar mee doen. Het is nu eenmaal donker. In die tijd leven we. En de mensen worden er gerust op dat er geen straaltje licht is. Ze zijn het gewend. En misschien wennen je ogen ook nog wel een beetje aan het donker. En denk je, nou ja, het is ook nog zo erg niet. En je bent er thuis. Ze wonen in het land van de schaduw van de dood. Ja, dat duister, dat is niet gewoon dat er geen licht is, maar dat is het voorportaal van de ondergang en van de dood. En de mensen wonen er. En je zou ze willen toeroepen, ja, dat heeft Jesaja ook gedaan. Je zou ze willen toeroepen, zoek het nou bij het licht. Laten we wandelen in het licht van de Heer. Maar de mensen doen het niet, ze keren zich ervan af. En dan komt het oordeel van de Heer. God verbergt zijn aangezicht. Hoofdstuk 8 vers 17, we hebben het gelezen. Hij verbergt zijn aangezicht voor het huis van Jacob. Dat is de situatie in deze tekst. En lijkt het niet heel erg op de situatie van ons, gezamenlijk en misschien wel persoonlijk. Welke kant moet het op in onze tijd? Dat is een goede manier van doen. Wie wijst de weg? Een heleboel mensen weten het niet. En ze lopen nu eens achter dit idee aan en dan eens achter dat idee aan. Maar eigenlijk, als je het moet samenvatten, ze dolen rond in het duister. En soms borrelt dat duister ook heel duidelijk op. Wat heb je er te zoeken? Maar we zoeken het er wel in. We zijn de weg kwijt. Welke kant moet het op? Met ons land. Welke kant moet het op met de kerk? Welke kant moet het op in ons persoonlijke leven? Weten we het? Of doen we maar wat? En tasten we een beetje rond in het duister. En wat zie je dan? Dan gaan het alle kanten op. Hè? De een zegt deze kant op en de ander zegt die kant op. Maar eigenlijk weet niemand het. En mensen gaan denken, nou ja, ik ga maar voor mijn eigen belang. Want het is toch duister. Ik weet toch niet welke kant het op moet. En wat blijft er dan over? Dan zijn we alleen nog met onszelf bezig. Dan maken we het ons gemakkelijk en dan wonen we er. En dan denken we, ja, dit is nu eenmaal zoals het is. En waar zie je dan dat mensen zich mee bezighouden? Met dat ze een beetje comfort hebben, dat ze het een beetje volhouden in deze wereld. Dat het met hun gezondheid goed gaat. Nou, dan is het toch zo slecht nog niet. Dan heb je het toch best wel redelijk voor elkaar. Terwijl je woont in het land van de schaduw van de dood. Je kunt eraan gewend zijn, maar het is niet normaal. Je kunt eraan gewend zijn dat je niks opvangt van de Here en dat je denkt, ja, we leven nu eenmaal in een duistere tijd, maar dat is niet normaal. Want God is licht en hij maakt het voor zijn volk ook licht. En zullen we alsjeblieft oppassen voordat we het normaal gaan vinden en dat we er inderdaad in gaan wonen. He, zoals de mensen toen dachten, ja, natuurlijk is Assyrië machtig, dat weet iedereen dat Assyrië machtig is. En dat wij op die manier gaan denken, ja, natuurlijk is de kerk zwak en natuurlijk brokkelt de kerk af en natuurlijk leven we in een donkere tijd en natuurlijk wordt er weinig ervaren van wie de Here is. Ja, zo is dat nu eenmaal. Dat is niet normaal. Dat past helemaal niet bij God. En zullen we alsjeblieft ook niet wennen aan die cultuur van de dood waar we hoe langer hoe meer in terechtkomen. Toen vroegen ze het de doden. En wij leven ook hoe langer hoe meer in een doodscultuur waar de dood een vriend wordt en het leven een last. Ja, wat dan? Wat dan? Wat kunnen we eraan doen? Nou, voordat het daarover gaat, laat me alvast zeggen, het is niet wat wij doen dat het verandert, maar het is wat God doet. Maar voordat we in oplossingen beginnen te denken, zullen we het eerst eens erkennen. Zullen we het eens onder ogen zien, hoe vast we vaak zitten in ons denken, in ons beleven, in die duisternis. Hoe we er soms aan gewend zijn dat het duister is in onze tijd en in onze levens. En dat we er niet aan mogen wennen. Niet alles waar je aan gewend bent, is normaal. En het kan anders. Hoe dan? En dan zijn we bij het tweede. Ze worden verrast door het licht. Hoe dan? Nou, niet doordat iemand het licht aandoet. Ze hadden geen kunstlicht. En ja, al doe je kunstlicht aan, dat is toch niet het echte. Nee, er komt licht. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Hè? Niet dat je zegt, nou, er gaat ergens een lampje aan, zodat we een klein beetje een hand voor ogen kunnen zien. Nee, maar het wordt een groot licht. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen, zegt onze vertaling. Je mag ook vertalen, stralen. Het wordt ineens geweldig licht. Wat is daar aan de hand? Wat gebeurt daar? Ja, dat doet God. Dat doet God. God is een licht. En hij maakt het ook licht. En zullen we dat eerst maar onderstrepen. Als wij in duisternis leven, persoonlijk of gezamenlijk. Hoe wordt het licht? Doordat wij beter ons best gaan doen. Doordat wij ons gaan inspannen. Doordat wij een plan maken. Nee. Daarmee is niet gezegd dat inspannen en plannen maken per definitie fout zijn. Maar het maakt het niet licht. Wie kan het licht maken dan God alleen? Hij die aan het begin gesproken heeft. Er zij licht en het werd licht. Zo kan hij met een enkel machtswoord het licht maken in uw leven, jouw leven, mijn leven, in deze wereld. Hij is die God die het werkelijk licht maakt. En in zijn licht ga je pas zien hoe erg het was. En jongens en meisjes, jullie moeten vast ook wel eens een keer je kamer opruimen. Dan is het er rommelig. En ja, wat je zou kunnen doen is dat je zegt, het is donker buiten en ik laat het licht in mijn kamer uit. En dan zie je er helemaal niks van. Ja, dat is waar. Maar dat is vals spelen natuurlijk. Je moet het licht aan doen of je moet het licht erop laten schijnen. Je moet de gordijnen open doen en dan zie je hoe het is. En dan schrik je, of in ieder geval schrik je ouders en ze zeggen, je moet er wat aan doen. Als het licht van God in je leven gaat schijnen, dan zie je pas hoe ernstig het is. Dan zie je pas hoe donker het eigenlijk was. En dat is wat God doet, belooft Jesaja hier. Het volk dat in duisternis wandelt, dat gaat een groot licht zien. Hoe bedoelt hij dat? Nou, we begonnen al in hoofdstuk 8 te lezen en vers 23, dat hoort eigenlijk al een beetje bij hoofdstuk 9. Dat gaat over het land in het noorden, over Zebulon en over Naftali. En op het moment dat Jesaja deze woorden uitspreekt en opschrijft, dan zijn Zebulon en Naftali praktisch al Assyrisch gebied. Want Assyrië strekte zijn tentakels zo ver mogelijk uit over het Midden-Oosten. Zebulon en Naftali behoren tot het tienstammenrijk. Dat is dus wat anders dan het tweestammenrijk waar Jesaja profiteert, waar Achaz koning is. Het is het meest vergelegen, het meest noordelijke gebied. Daar, zegt Jesaja, daar zal het licht zijn. Niet alleen in Jeruzalem. Niet alleen zo'n beetje daaromheen. Maar zelfs tot in het verst gelegen gebied van Israël. Dat gebied waar, dat eigenlijk al als verloren wordt beschouwd. Daar zal het licht stralen. En daar gaat God handelen. In het Galilea der heidenen. Gaat God zijn licht ontsteken. Nou, als het daar al zo licht is. Hoe moet het dan in Jeruzalem zijn? Als het in het meest donkere gebied al zo licht wordt, hoe moet het dan met de andere gebieden zijn? God maakt het licht voor heel zijn volk. Want zijn volk moet een licht zijn voor de heidenvolken. Dat was Gods bedoeling met Israël. Dat Israël een licht zou zijn voor de heidenen. En dat de heidenen daarna zouden kijken. En dat ze van alle kanten zouden toestromen naar de berg Sion. Om daar de Here te aanbidden. Daar moest het naartoe gaan. Maar Israël had gefaald. Het was helemaal geen licht. Maar God maakt het licht. Hoe doet hij dat? Ja, het is een wonder. Maar hoe gaat dat wonder in zijn werk? God geeft een kind. En weer zeg ik, ja, dit is een bekende tekst. We kennen deze tekst, de meesten van ons, van jongs af aan. Maar het is toch wel een merkwaardige wending, vindt u niet? God geeft een kind. En dat kind maakt dat het licht zal worden. Waar gaat dat over? Nou, dat gaat in eerste instantie, u denkt direct aan de Heer Jezus Christus, over hem gaat het ook, maar in eerste instantie gaat het over Hiskia. Het koningskind dat is geboren, dat werd beloofd. Waar Jesaja een profetie over heeft uitgesproken in hoofdstuk 7, vers 14. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Ook een profetie van toepassing uiteindelijk op de Heer Jezus Christus. Maar in eerste instantie, in die tijd, sloeg het op Hiskia die geboren zou worden. Nou, Immanuel, God met ons. Dat is nogal een pretentie, hè, voor zo'n kind. En die titels die over hem worden uitgesproken, dat gaat ook nogal ver. Wonderlijk raad, waarschijnlijk moet je dat samen nemen, wonderlijke raadsman. Sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dat zijn titels die bekend zijn uit Egypte. In Egypte werden deze titels gebruikt als er een nieuwe farao was. En dan werd dit over hem uitgeroepen. En je kunt ook wel begrijpen dat er titels zijn die oorspronkelijk uit Egypte komen. Want er zitten titels bij waarvan je zegt, ja, maar dat kan toch helemaal niet gelden van een mens? Kijk, de farao werd in Egypte gezien als een soort halfgod of een hele god. En van de nieuwe farao kun je dus zeggen, hij is een sterke god. Maar hoe kun je nou van zo'n kind Hiskia, dat geboren wordt, die koning zal worden, hoe kun je nou van hem zeggen, hij is een sterke god? Ja, dus hier worden titels gebruikt voor de koning in de lijn van David, waarvan je eigenlijk moet zeggen, die wijzen nog boven Hiskia uit. Die titels die zijn als een jas die voor Hiskia te groot is. Daar moet nog iets achter steken. En ja, daar zien we de gestalte oplichten van de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk gaat het om Hem. Wie is er een wonderlijke raadsman als Hij? Wie doet er wonderen dan God alleen? God zelf zal als een kind in het midden van Israël komen. Als de koning in de lijn van David, maar de koning in de lijn van David was altijd een mens in het Oude Testament. En dat werd hem ingepeperd ook, dat hij een mens was en dat hij zich niet moest verbeelden God te zijn. Maar hier staat het, een wonderlijke raadsman. Zou dat van Hiskia gelden? Ja, in zekere zin. Maar het geldt vooral van de Heer Jezus Christus. Wie is er wonderlijk als Hij? Wie is er een sterke God? Als Hij een sterke God, wiens kracht in zwakheid openbaar komt. Een sterke God, die zo sterk is dat Hij zich in een kribbel laat neerleggen. En uiteindelijk aan een kruishout laat spijkeren. Die zo sterk is dat Hij zijn kracht aflegt. En in zwakheid onder ons komt. En zich laat wegduwen tot aan de rand. Ja, over de rand. Eeuwige Vader. Vredevorst. En met name in die laatste titel hoor je het Rijk van de Heer Jezus Christus aangekondigd worden. Wie brengt er vrede tegenover die machtige staat Assyrië? Hiskia zal het doen. Hiskia. En God zal het doen door Hiskia. En die vrede, is die dan bestendig? Ja, er zal een bestendige vrede zijn, maar er komt daarna ook weer oorlog en allerlei vormen van ellende. Maar het vrederijk van de Heer Jezus Christus zal nooit een einde hebben. God maakt het verrassend licht. Zo is God. Maakt het nou ook bij ons licht? Het is wel goed als we beseffen hoe donker het in onze tijd is. Het kan een dooddoener worden, hè? En dan besef je het juist niet meer. Dan wordt het een pleister die je plakt en dan betekent het eigenlijk niks meer. Maar als je het echt beseft, wat is het duister in onze tijd. En wat is dat onze schuld? Ja, eerlijk, wat is dat mijn schuld? Dat het duister is in mijn leven. En dan deze tekst. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Hoe duister het ook is in onze harten en in onze levens. God kan het licht maken. En hij doet dat zelfs op de meest duistere plek, zelfs in Zebulon en in Naftali. Ver weggelegen van waar Jesaja profeteerde. Maar God bereikt het met zijn licht. En als jij moet zeggen, maar wat sta ik ver bij de Heere vandaan? De Heere weet ons wel te vinden. En het licht van de Heere, dat is opgegaan. Jezus Christus is gekomen als het licht der wereld. En Hij maakt het licht. Verlangen we daarnaar? Het is mogelijk dat de Heere ook in onze leven schijnt. Ja, zegt iemand, dat is mooi dat het mogelijk is, maar het moet ook werkelijk worden. Ja, dat is ook zo. Zou de Heere niet in uw leven willen schijnen? De apostel Paulus zegt het in de brief aan de Korintiërs, de tweede brief. God die in het begin gesproken heeft, er zij licht, heeft ook in onze harten geschenen. Geldt dat nou van u, van jou, van mij? En zo ja, leven we dan ook bij dat licht? Of zoeken we toch telkens weer de duisternis en dwalen we een beetje rond en denken we, ja, wat moet ik nou eigenlijk? Of verwachten we het van God die licht maakt en die zijn licht doet komen? Ja, zegt iemand, maar ik geloof dat de Heer het in beginsel licht heeft gemaakt in mijn leven, maar ik zie er vaak zo weinig van. Dat komt omdat deze belofte nog niet is uitgeput. Eenmaal komt de dag dat de Heere Jezus Christus het volkomen licht zal maken. En dat zijn licht alle duisternis volkomen overwint. De duisternis die er nu nog is, omdat de vorst der duisternis nog korte tijd heeft en zoekt wat hij kan doen om mensen mee te sleuren de duisternis in. Maar het licht, Jezus Christus, heeft overwonnen en zal overwinnen. Een kind van God, wat er nog aan duisternis is in onze levens. Het moet eenmaal allemaal wijken. Voor het licht. En het licht van God, dat is het licht van zijn genade. We weten ook allemaal wel dat er ook onbarmhartige vormen van licht zijn. Hè? En dat het licht aangaat. Op een manier dat je alle onvolkomenheden ziet. Of dat er koud en kil licht aangaat. We weten hoe dat is. En dat je denkt, ja, wat is dit? Maar het licht van God is het licht van zijn genade. Het licht van zijn liefde. In Jezus Christus. Daar gaat het naartoe met deze wereld. Dit is niet alleen vervuld toen de Heer Jezus Christus kwam. Maar het wordt nog weer vervuld als Hij komt. Ja, maar wat nou als je voor je gevoel vastzit in die duisternis? Dan kan alleen God je redden. En dat is goed nieuws. Want stel je toch voor dat de boodschap nou was, ja, je zit vast in die duisternis, maar als je nou even goed je best doet, hè, dan kun jij het misschien wel licht maken. Nou ja, dan zou je je best gaan doen en dat zou je natuurlijk weer niet goed genoeg doen. En dan zou je jezelf dat gaan kwalijk nemen dat je niet goed genoeg je best deed. En dan ging je het daarna nog weer beter proberen en dan lukte het nog niet. En zo bleef je in cirkeltjes ronddraaien. En je kwam er nooit uit en het werd nooit licht. Maar nu, hoe diep uw duisternis ook is, hoe donker het ook is. God is licht. Zo deze God, die zijn zoon in deze duistere wereld gezonden heeft om het licht te maken, zou deze God het niet licht willen maken in uw, in jou, in mijn hart, in onze levens. Uiteindelijk overwint het licht van Gods genade. En wat een vreugde is dat, dat is het derde. Een vreugde, vers 2 zegt, de blijdschap is nog niet groot gemaakt, maar ze zullen blij wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Ik denk dat voor de meesten van ons dat beelden zijn die niet vanzelf spreken. En de oogst. In die tijd, als je een slechte oogst had en dat een paar jaar achter elkaar, dan had je niks meer. Dan had je niks te eten. Dan kon je je gezin niet voeden. Dan was je ten dode opgeschreven. Dan moet je in die situatie je voorstellen dat je een goede oogst binnenhaalt. Hoe je je dan voelt. Je kunt weer leven. Je kunt vooruit. Je hebt te eten en je kunt je kinderen voeden. Wat een vreugde is dat. En dat andere beeld, Het gaat over een situatie van oorlog. Een strijd. Ja, je kon zelf het leven laten. Je kon ook de strijd verliezen. En dan waren je mensen in gevaar en je steden waren in gevaar en ook je oogst was in gevaar. Je hele cultuur stond op het spel. Maar wat nou als je had gewonnen? En je hield er zelfs aan over, de buit. Je mag leven, je bent vrij. Je hebt een toekomst. Dat gevoel, die vreugde, die is er bij Juda. Ja, dat moet je wel geloven. Want Assyrië is machtig en het lijkt erop dat Assyrië gewoon zijn wil oplegt aan heel dat Midden-Oosten. En dan moet je maar die woorden van Jesaja kunnen geloven dat het inderdaad naar die vreugde toe gaat en dat er niet één grote teleurstelling wordt. Ja, dat is waar. Dat is waar. En daar komt het dan ook op aan. Geloven we werkelijk dat het duister blijft in deze wereld? Of hebben we zicht op die vreugde waar het hier over gaat? Waar vind je die vreugde dan? Het staat er gewoon bij. Ze zullen blij wezen voor uw aangezicht. Bedenk dat in hoofdstuk 8 vers 17 er nog stond dat de Heere zijn aangezicht verbergt. Voor het huis van Jacob. Onze Dordtse leerregels zeggen: de verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood. Maar hier toont God zijn aangezicht. En waar God zijn aangezicht toont, daar wordt het licht. En dan zullen ze blij zijn voor Gods aangezicht. Blij zijn omdat ze mogen leven. En omdat niemand daar meer aankomt. Die zoon, dat kind, vers 6 zegt het. Er komt geen einde aan de grootheid van zijn heerschappij. En aan de vrede op de troon van David en in zijn koninkrijk. En het wordt eeuwig recht en eeuwige vrede. Dat is nogal wat. Heeft Hiskia dat gebracht? Hij heeft in zekere zin wel vrede gebracht, maar deze tekst wijst verder vooruit naar de Heere Jezus Christus. Het kind dat gekomen is, de zoon die ons geboren is, die vrede brengt en recht. Vrede, zodat alle aanklachten moeten zwijgen. Vrede die je nergens ter wereld kunt vinden, want alles wat je hier in deze wereld hebt, dat wordt bedreigd en je zult het eenmaal moeten opgeven en we weten het. Maar een vrede die alle verstand te boven gaat, omdat je vrede hebt met God. Een vrede die blijft dwars tegen alle tegenstand in. En eeuwig recht, ja dat ook. God gaat de dingen rechtzetten. Er zijn een heleboel dingen krom in deze wereld. Maar God komt met zijn gerechtigheid en hij zet de dingen recht. Ja, en waar blijven wij dan? Kunnen wij bestaan als God komt om te oordelen? Blijft er iets van ons over of moeten wij dan ook vergaan? Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En wie bij hem schuilt, die vindt eeuwige vrede en eeuwig recht. Wie bij hem schuilt, die is voor altijd veilig. Dan komt er eens een eind aan het bloedvergieten. En dan zal er vrede zijn. Dan komt er eens een eind aan alle onrecht op deze wereld en alle Assyriërs, of hoe ze tegenwoordig ook maar mogen heten, die zullen verdwijnen. En God zelf zal bij de mensen wonen. En er is geen zon en geen maan nodig, schrijft de apostel Johannes in de Openbaring. Want God zelf verlicht zijn volk. God maakt het voor eeuwig licht. In de Heere Jezus Christus. Is dat onze toekomst? Hoe donker de weg van God nu met ons dan soms ook kan zijn. Hoe je soms in het duister terechtkomt en je ziet geen hand voor ogen. verwacht het van deze Heere, want Hij maakt het eenmaal volkomen licht. Ja, hoe weet je dat? Hoe weet je dat je niet beschaamd uitkomt? Vanwege de Heere Jezus Christus. Het licht der wereld. Diezelfde duisternis wilde ingaan, de diepste duisternis, in die 3 uur aan het kruis. Opdat het voor zijn volk voor altijd licht zou zijn. Ja, maar hoe wordt die Heere Jezus Christus dan ook de mijne? En wat doet licht in de duisternis? Het dringt erin door, het verdrijft de duisternis. Zouden we dan zo niet ons gewonnen geven aan deze Heere Jezus Christus? Hem met zijn licht in onze harten laten schijnen. Zodat openbaar komt hoe donker het was, maar ook hoe licht Hij het maakt. En hoe Hij het duister van de zonde en van de schuld is binnengegaan op Golgotha. Om al die zonde en schuld van zijn volk weg te doen. Het wordt eenmaal licht in deze wereld. En wat duister is, dat moet wijken. Verderop in zijn boek schrijft de profeet Jesaja erover in hoofdstuk 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere zal over u opgaan. God maakt het licht. En in hetzelfde hoofdstuk, vers 19 en 20, de zon zal niet meer wezen voor u tot een licht des daags en tot een glans zal de maan u niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht en uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal dus niet meer ondergaan. En uw maan zal haar licht niet intrekken, want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen en de dagen van uw treuring zullen een einde nemen. Dan ben je gezegend als deze God je God is. Als je wandelt in het licht van zijn genade. Dan hoeven we niet somber te zijn. Of pessimistisch. En ja, als je met je natuurlijke ogen kijkt, dan denk je, het licht gaat uit. In Europa, in de Verenigde Staten en in heel de wereld. Maar als je hier naar kijkt en dit hoort, dan zeg je het anders. Nee, het licht is juist aangegaan. En de duisternis wordt verdreven en moet wijken. En de zon van de gerechtigheid die is opgegaan in de Heere Jezus Christus, die blijft tot in eeuwigheid. En waarom is dat licht van die zon zo heerlijk? Omdat het het licht is van Gods vriendelijke aangezicht. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, U die het licht der wereld bent, we bidden schijn in onze harten. Verdrijf alle duisternis die zo makkelijk over ons heerst. Vergeef ons onze schuld, want die duisternis is onze schuld. En behoed ons ervoor, Heere, dat we vanochtend zouden hebben gehoord van het licht. Dat kwam onder Juda en Israël. Dat kwam toen U, Heer Jezus Christus, in deze wereld kwam. En dat komt als U komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat we nog altijd in het land van de schaduw van de dood zouden wonen. En er thuis zouden zijn. Heere, brengt U ons dan in beweging. En maakt U het nieuw in onze harten en in onze levens. Opdat we het van U gaan verwachten. Opdat we gaan uitzien naar Uw licht. Heere, we leven in de adventstijd. We zien nog zoveel duisternis en donkerheid in deze wereld. En ja, ook in onze eigen levens. En we bidden U. Laat Uw licht komen. Kom, Heere Jezus Christus. In deze wereld. En wees U, Heere, het eeuwige licht. Dat het voorgoed licht zal maken. En geen duisternis zal er ooit meer tussen komen. We belijden, Heere, dat we het ons vaak niet eens kunnen voorstellen. Hoe dat zal moeten zijn. Eindeloze vrede. En zuiver recht voor altijd. Heere, vergeef ons onze schulden. Ook als we U kennen. We belijden U dat we dan zo vaak door eigen schuld toch in het donker gaan. We belijden U dat we van nature mensen zijn die de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Maar Heere, schenk ons Uw geest en maak het licht. Zegent U ons zo in deze dag. Wilt U vanmiddag ook weer bijeenbrengen rondom Uw woord en dan ook een rijke zegen schenken. Hoort U ons gebed. Om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Van het licht dat in de Heer Jezus Christus is opgegaan, zingt ook Zacharias in zijn lofzang. We zingen uit de lofzang van Zacharias vers 4 en vers 5. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is en voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Lofzang van Zacharias, vers 4 en vers 5. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.